Gaan we verder, ja? We gaan met 2 Korinthe verder. 2 Korinthe 1. We hebben vorige keer gezien dat in vers 10 die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons nog ook nog verlossen zal. Ja, het is geen onzekerheid, maar Paulus vertrouwt erop. En we weten ook inmiddels wat dat betekent, het verlossen. In die omstandigheden, hij verlost ons in de verdrukkingen en niet van de verdrukkingen. Dat is een heel belangrijk verschil. En dus we zitten nu ook in Handelingen 19. Ja, dat is dat Paulus in Efeze is. En hij geeft in deze brief, geeft hij dus aan, hij was dus zeer bezwaard in vers 9. Ja. Ze hadden een verdrukking die in Azië is overkomen. In vers 8 staat dat. En ze hadden het volgens des doods al in zich. Nou, we zijn er vanochtend niet aan toegekomen met Handelingen 19, maar de volgende keer wel. En dan zie je dus dat enorme oproer wat in Efeze dan komt. Dus je ziet dat de tweede brief van Korinthe is dus na dat oproer in Efeze geschreven. En de 1 Korinthe brief is voor dat oproer geschreven. Want als je naar 1 Korinthe 16 kijkt, in vers, zie je in vers 8, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Nou, dan weet je, de brief aan 1 Korinthe brief is dus in Efeze toen hij daar was geschreven. En dat is in die 2 jaar, maar in ieder geval voor die het oproer geschreven. En de 2e Korinthebrief is niet te lang daarna geschreven. Dus een beetje, om een beetje aan te kunnen geven, het is belangrijk, als je over zoiets spreekt, dan kan je gelijk een beeld vormen. Oh, dat was daar in Efeze met het oproer. Dan weet je gelijk wat het over gaat. Dus hij heeft in vers 10 ook gezegd, nou ja, over die verlossing. En dan in vers 11. Alzo gij lieden, wie zijn dat? De broeders en zusters in Korinthe, ook medearbeid voor ons door het gebed. Opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging voor velen gedaan wordt. Ja, bidden helpt. Wij zeggen wel eens, ja, wij zeggen bidden, wij geloven niet in gebed. In die zin geloof ik wel in gebed. Maar niet dat hij de omstandigheden verandert. Ik bedoel, met Paulus ook. Dat ging gewoon door, dat oproer in Efeze, hoor. Het werd niet gestopt. Ja. Maar de broeders en zusters hebben wel met hem meegearbeid. Bidden helpt in die zin, dat wil zeggen, als je bidt, dat betekent dat je dus die persoon in gedachten hebt. Als wij bidden voor de broeders en zusters, nu ook hè, dat broeder Jaap bijvoorbeeld wegen gezondheid niet kan komen, dat hij met of een ander heeft weer iets anders. Nou, breng hem in gebed. Het zijn de gemeente, het zij thuis met elkaar. Dat betekent dat die persoon in je gedachten is. Ja? Dat is belangrijk. En wat heeft dan tot het resultaat? Nou, bijvoorbeeld hier, de Korintiërs, en dat zijn dan sommigen geweest, want velen waren natuurlijk niet voor Paulus. Die waren tegen Paulus. Die waren aan het onderzoeken en die kwamen in opstand. En ik Apollos, ik die en die. Ja? Maar er waren een aantal die medearbeiden voor hem door het gebed. Dus ze hadden Paulus in gedachten. Bij Paulus, kijk in 1 Korinthe 16 vers 17 aan het eind, een stukje naar boven, dan spreekt hij over de aankomst van Stefanus en Fortunatus en Archaicus. Ja, dat waren broeders en zusters, die hebben, dat staat daar, zijn geest verkwikt. Dat waren broeders en zusters, broeders die hem ondersteunden. En die baanden ook voor hem, dat wist hij. Hoe wist hij dat nou? Want als je natuurlijk bidt voor iemand en iemand zit in nood, dan ben je met je gedachten ook bij, je brengt in het gebed. Maar aan de andere kant denk je ook, hé, misschien, hoe kan ik hem helpen? He? En zo werkt God dus via de gelovigen. Ja? En bij de Korintiërs, oké, wat hebben ze gedaan? Er was een opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht. Ook voor ons dankzegging door velen gedaan. Want dus ze hadden ook een gave. Paulus wist door die gave die hij van hun kreeg. Nou, als hij dacht aan de Korintiërs, dan zou hij nou toch niet gaan een gave van verwacht hebben. Ja? En toch zie je het door vele personen, dus de personen die wel achter Paulus stonden, en misschien hebben die toch wel de gemeente opgetrommeld om wat te geven. En die zijn dus, bij Paulus hebben ze een gave gebracht. Daardoor wist hij dat ze medearbeiden voor hem door het gebed. Ja? Hij wist dat ze daardoor voor hem baden. Hij wist daardoor dat hij in hun gedachten was. En dat ze met hem meeleefden en voor hem baden. En dan zie je ook voor ons, door die gave, ook voor ons dankzegging voor velen gedaan worden. Er werd dus ook dankzegging gedaan aan God. Want wie dank je? Ja, dat is God. En dan staat er voor ons. Dus ze dankte God voor ons. Ja, Paulus heeft hun ook het evangelie gebracht. En zien, hij is nu in Efeze, brengt hij ook het evangelie. Ik dank God, ja, dat de dag dat bijvoorbeeld de twee hele belangrijke broeders in mijn leven gekomen. De eerste die heeft mij verteld hoe ik gered kon worden. En dat was een charismatische Pinksterbroeder. En ik ben de Heer nog steeds dankbaar. En de tweede is Dof, die mij heeft verteld op de dag dat hoe ik het woord recht moest snijden. Dat zijn twee hele belangrijke gebeurtenissen in mijn leven geweest. Als ongelovige en als een gelovige. Dus daar dank ik God voor, ja. En zo bij hun ook, hè. Dus God dankte ze, ja, voor Paulus dat hij dus ook daar zijn werk doet, zoals hij dat bij hun ook heeft gedaan. Dat uiteindelijk krijgt dus God de eer, ja. Nou, en dan in vers 12, wat onze roem is deze. Namelijk, de getuigenis onze conscientie, ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij uw lieden. Het geweten. Paulus spreekt veel over het geweten. En hij spreekt hier over het getuigenis van het geweten. Het geweten getuigt. Wanneer getuigt het geweten? Ja? Nou, als het stil is, getuigt het. En als het spreekt, getuigt het. Als het geweten gaat spreken, dat is soms wel eens dat stemmetje wat je hoort, ja. Dat betekent dat je dus fout bent. Dat je zondigt of dat je iets verkeerd doet. Als je niks verkeerd doet, dan is het stil. Dan getuigt hij niet. Ja? Dus dat wil zeggen, dan getuigt hij ook. Maar namelijk dat je dus niet schuldig bent aan iets. En Paulus die zegt, mijn geweten, dan ga ik, dat is mijn, het getuigen van mijn geweten is dat ik in eenvoudigheid en oprechtheid Gods verkeerd heb. En niet in vleeselijke wijsheid. En wat is het geweten? Paulus heeft altijd gezegd, ik oefen mijzelf om een onergelijk, dat zegt hij in Handelingen 24 vers 16, ik wil het toch even lezen met jullie. Namelijk op twee punten. Hierin, in Handelingen 24 vers 16, en hierin oefen ik mijzelf om altijd, dus altijd, een onergelijke conscientie te hebben bij God en de mensen. Dus in mijn omgang met God, dat ik een onergelijk geweten heb. Dus het geweten, wanneer gaat het me erger? Ik vind het niet altijd leuk als mijn geweten getuigt. Meestal denk ik, ja, ik zit fout, mijn schuld. Ik vind het leuk, dus dat ergert mij. En dat wil je soms niet. Mensen die deze boodschap verlaten, zegt hij ook daarom, dat geweten moeten ze dichtgroeien. Want dat spreekt. Als je naar een andere evangelie gaat, en je weet dit al, allemaal, dat weet je, dat raak je niet meer kwijt. Dus ga je dan naar een andere boodschap luisteren. Ja, dat klopt niet, dat klopt niet. Elke keer, ja. Dat geweten zit je constant te ergeren. En dat ergert je dan ook echt. En dan wil je vanaf. Dus dan moet je gaan dichtgroeien. Zodat je het, dan wordt het een gevoelloos. Dan wordt het gevoelloos. Net zoals dichtgroeien is brandmerken. Nou, op die plek is, kan je prikken, voel je niks. En daar moet je naartoe, zodat het je niet meer gaat ergeren. Dan wordt het gevoelloos. En Paulus zegt, nee, ik wil een onergelijk geweten hebben. En in wat voor zin dan? Niet door dichtgroeien, maar door gehoorzaam te zijn aan Gods woord. En dat voor God en ook de mensen. Dus het heeft te maken met hoe wandel ik in de wil van God. Ja? En hoe is mijn omgang met de mensen. Heb ik dan ook een onergelijk geweten. Belangrijk, want het is natuurlijk ook hoe wij gedragen als gelovigen. Ja, brengen wij eer toch aan God dan door ons gedrag. Of lasteren wij de naam van God? Nou, en dan zegt hij in 2 Korinthen 1 vers 12 dus. De getuigenis onze geweten, conscientie, dat wij in... En trouwens, dat geweten, hoe getuigt dat? Dat geweten van ons, dat is aan verandering onderhevig, hè? Toen je nog, zeg maar, nog in de katholieke kerk zat, of in de gereformeerde bond, of ik in de gereformeerde kerk, of ergens anders. Maar in ieder geval, maakt niet uit hoor, niet welke kerk, maar onder een andere leer zit, krijg je ook een ander geweten. Ja? Nu, door de gezonde leer, krijgen we ook een gezond geweten. Hè? Denk maar bijvoorbeeld aan de vergeving van zonde. Wie voelt zich hierna nog schuldig? Ja, ja, als je gezondigd heeft, natuurlijk, dat wil je niet. Dat kan je de Heilige Geest door bedroeven. Maar ik weet, ik heb vergeving van zonde. Dus ik dank daarvoor. En ik ga niet meer uit schuldgevoel, ga ik vergeving vragen. Dat had ik vroeger natuurlijk wel. Maar nu niet meer. Zie je, dus dat geweten, dat verklaart mij in die zin niet meer schuldig, dat ik bijvoorbeeld nog een onbeleden zonde heb en daardoor dat God al boos op me is. Want dat weet ik, dat is niet zo. Dus dat geweten is door de gezonde leer. Dus Gods geest, zegt in Romeinen 9 ook, Paulus zegt, de Heilige Geest mij mede, mijn geweten, naar de Gods geest getuigt in zijn geweten in ieder geval. Maar dat heeft hiermee te maken. Oké, dus, dan zegt hij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij uw lieden. Je ziet hier het oneigenlijk geweten ten opzichte van God en van de mensen. Dat zie je staan, hij noemt God en hem noemt de mensen. Ik ben in eenvoudigheid en oprechtheid van God en niet in mijn vleeselijke wijsheid bij jullie verkeerd. En dat is Paulus' motief altijd geweest. Kijk even met mij naar 1 Thessalonicenzen 2, verderop. Wat hij daar zegt, dat zegt hij tegen de Thessalonicenzen, maar dat geeft een blik in hoe Paulus de mensen benaderde. Ik zit in 2, sorry, 1 Thessalonicenzen 2. Ja. Vers 4. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij niet als mensen behagende, maar goden die onze harten beproeft. Dus nooit om de mensen te behagen. Niet met aanzien des persoons. Dat niet, nee. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet. Nog met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. Nog zoeken de eer uit mensen. Nog van u, nog van anderen. Hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen van Christus. Dus ja, je hebt een autoriteit, maar Paulus misbruikte die autoriteit, zijn macht als apostel, nooit. Want hij zegt ook, zegt hij ook in de tweede Korinthebrief, we komen de volgende keer helemaal op. Ik wil geen heerschappij hebben over jullie geloof, maar wel een medewerker van jullie blijdschap. Daar gaat het mee om. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie Gods, maar ook onze eigen zielen. Daarom dat gij ons lief geworden waart. Hier, ik geef mezelf aan jullie, ja. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite. Want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie Gods onder u gepredikt. Gij zijt getuigen en God. Zie het. Gij zijt getuigen en God. Ja? Voor God en voor de mensen. Hoe heilig en rechtvaardiglijk en onberispelijk wij u die gelooft geweest zijn. Dus dat is die eenvoudigheid en oprechtheid van God, heeft hij met de mensen verkeerd. Zien we hier al duidelijk gebeuren. En waar ik nu, dat hebben we vanochtend ook gelezen met Handelingen, ik ga er weer even naar terug, naar 2 Korinthe 11 vers 3. Dat heeft te maken met die eenvoudigheid. Hij zegt, ik ben met de eenvoudigheid en oprechtheid Gods bij jullie verkeerd. En die eenvoudigheid, wat zien we er staan? Satan probeert ons van die eenvoudigheid af te brengen. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Zie je het? Hij wil ons. Dus er is, in Christus is een eenvoudigheid. Hoe eenvoudig is het voor veel mensen? Het is vaak heel erg als tegenovergestelde. Ingewikkeld, eenvoudig, ingewikkeld. Dan zit het helemaal ingewikkeld, ja, in allerlei verpakkingen, waardoor niemand meer helemaal. Je moet door allerlei wikkelingen heen, zeg maar, om er te komen, om het te begrijpen. Mensen denken ook van, heb je gestudeerd? Nee, nou dan zal je het wel niet begrijpen. Ja? Je hebt niet op een universiteit gezeten of je hebt geen titel. Ja, ik studeer de Bijbel. Ja, maar dat is niet genoeg, zeg maar. Nee, ja, de Bijbel alleen, ja, die lees ik ook. Maar dat kan je natuurlijk niet mensen leren. Dat is veel te eenvoudig. Dat kan niet. Het moet ingewikkeld zijn. Maar hier staat, Satan, ja, die wil ons dat doen geloven, ja. Dus die brengt ons niet, die wil ons van die eenvoudigheid af hebben. Terwijl we weten allemaal, nu we eenmaal dit woord recht snijden, zien we eigenlijk hoe eenvoudig het is, toch? Omdat je het recht snijdt, weet je nu hoe het zit. En iedereen kan het begrijpen. Een klein kind kan het begrijpen. Een klein kind weet soms nog meer als een dominee. Of als iemand die gestudeerd heeft. En dat zit er niet zozeer dat die persoon misschien dom zou zijn. Maar dat heeft puur te maken dat hij op de verkeerde weg des Heeren zit. Ja, en dan ben je van eenvoudigheid afgeweken. Want hoe kwam Paulus nu bij de Korintiërs? Hij zegt, ik ben gekomen niet met wijsheid van woorden. Laten we even kijken, 1 Korintië is dat. Ja. Want we zitten in 2 Korinthe en 1 Korinthe is dezelfde gemeente hoor. En zo is hij naar hen toegekomen toen hij voor het eerst daar kwam. Kwam hij met vrees en beven, ja? En 1 Korinthe 2, en dan zegt hij, en ik broeders, als ik tot u ben gekomen, dus daar verwijst hij in de 2e Korinthebrief eigenlijk ook naar, ik ben altijd in oprechtheid Gods en eenvoudigheid bij jullie geweest. En hier zien we het staan, hier kwam hij toen bij hun. Ben tot u gekomen niet met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de getuigenis Gods, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden de menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en des kracht, der kracht. Ja, dat zijn de woorden van God. Dat is met geest en met kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Dus niet al die de geweldige sprekers en de, hoe we dat noemen, dat zijn. Paulus kwam daar, hij vertelde gewoon recht toe recht aan, Christus en die gekruisigd. En geen toeters en bellen eromheen. Omdat dat zien we natuurlijk ook allemaal toeters en bellen. Nee, recht toe recht aan, maar eenvoudig. Dat iedereen kan het begrijpen. Zelfs die Korintiërs die daar in afgoderij met de tempels met duizend hoeren waren. Die zaten er ook mensen die naar de hoeren gingen. En met de wijsheid van Athene en van de Griekse wijsheid, daar waren ze gek op. Ja, dat ging allemaal lijnrecht tegenin. En wij verkonden het heel simpel en eenvoudig. Maar er ging wel een kracht vanuit. En dat is zoals die het predikte. En dat was de eenvoudigheid. De eenvoudigheid van Christus. Kijk ook even mee naar Romeinen 16. Dat woordje zien we daar ook staan. Een paar bladzijden terug. Of eentje bij mij. In Romeinen 16, vers 17. En ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wijkt af van dezelfde. Er zijn natuurlijk mensen die willen ons van de leer afbrengen. Dus kijk naar Romeinen, krijg je 1 Korinthe en 2 Korinthe en Galaten. Nou, bij Galaten bedachten ze ook een andere leer. En je ziet wat er gebeurde. Verwarring alom. En ze wilden naar de wet terug. Paulus had ze hielen nog niet gelicht. En ze gingen al onder predikers. Met een andere leer. Met een andere Jezus. Andere evangelie. Gingen ze over. Hij zegt, ze brengen daardoor het dus ergernissen tegen de leer die gij van ons geleerd hebt, van mij, wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet. Het lijkt wel zo. Als dienaar der gerechtigheid, ja? Dienen ze de Heer Jezus, lijkt het. Nee, maar hun buik. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Zie je? Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan uwenthalve en ik wil dat gij wijsheid in het goede, doch onnozel in het kwade. Blijf bij de juiste, bij de goede leer, bij de gezonde leer. Zodat je daar wijs in bent en in het kwade dat je daar onnozel. Blijf maar lekker onnozel. In het leven is niet goed om onnozel te zijn. Ja, maar in de boodschap, in de verkeerde leer, is het hoe meer onnozel je daarin bent, hoe beter. Maar wees wijs in het goede. En dat is de leer die Paulus verkondigd heeft. En laat je dus niet verleiden door schoonspreken en prijzen het hart. Want wij hebben harten van eenvoudigen. Wij verkondigen Christus in de eenvoudigheid. Dus ons hart is eenvoudig, inderdaad. Kijk hoe ze naar Paulus keken, het is afschrapsel. Wij zijn niet erkend, toch? Wij zijn geen erkende. Dat werd ook wel tegen ons gezegd, ja. Maar ja, nee, ja, jullie. Ja. Nee, kijk, oké, ben je zo, ben je van die genootschap of die en die? Oké, dat is nog goed. Maar genade Bijbelgemeente, wat is dat? Waar staat het in de registers, in de geschiedenis? Is dat niks? Jullie zijn niks. Simpel. Wij zijn gewoon te eenvoudig. Maar ja, goed. Het gaat om de eenvoudigheid van Christus. En daar wil ik bij blijven. En daar zie je, er zijn mensen, of leerlingen, die ons, Satan natuurlijk, daarachter, die wil ons daarvan afbrengen. Want kijk in het volgende vers. Als wij daarbij, dus wij zijn in het goede en blijven, de God des vredes, zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. En dat is nu, broeders en zusters, want wij hebben de hele leer. De volgende vers, vers 20. Wij hebben de hele leer. Het is opgeschreven. En door dat te verkondigen, ja, wordt u nu onder onze voeten verpletterd. Wij hebben de voeten geschoeid met evangelie des vredes. We volgen Paulus en we verkondigen hem en hij wordt verpletterd, want de kop is al vermorzeld natuurlijk aan het kruis. Maar door de verkondiging van de genadeboodschap, ja, verkondigen we elke keer zijn nederlaag dat zijn kop vermorzeld is. Dus wij verpletteren door hier te blijven staan. Heel veel gelovigen denken dat het andersom is. Als we niet uitkijken, verplettert hij mij. Nee, wij verpletteren hier door wijs te zijn in het goede en in de eenvoudigheid van Christus te brengen, te blijven. En Satan wil ons daarvan af hebben. Nou, dus je begint eigenlijk heel eenvoudig, ja? Ik weet nog goed, als ik voor mezelf spreek, ik hoor het evangelie. Geloof dat je een zonde bent? Ja. En geloof je dat Christus voor je zonde is gestorven? Ja, geloof ik. En toen werd ik een kind van God en ik geloofde het, dat was zo simpel als wat. Ja? En ik kwam thuis en ik vertelde het. En later Paulus dan ook. Maar zo simpel was het. Maar dan komt de tweede stap, ja? Wat dan? Dus het begint eenvoudig en dan komt de ellende. Want dan kom je namelijk in de ingewikkelde wereld van het lichaam van Christus. Wat helaas zo in verwarring is. Kijk in Colossenzen 2. En ik weet nog heel goed hoe dat. Ik zei het net al, er zijn twee belangrijke broeders in mijn leven geweest. Als een ongelovige eerst, dat ik toch geloof, die mij de Heer vertelde. En daardoor ik toch geloof ben gekomen. En de tweede natuurlijk, Dof, die mij over het rechtsnijden sprak. En toen kwam ik gelukkig weer terug in die eenvoudigheid. Dus ik startte eenvoudig door te geloven. Toen kwam ik helemaal in de verwarring. Ik had allemaal abonnementen met allemaal verschillende leerlingen. Weet je wel? Nou, dat is natuurlijk niet echt dat je denkt, dat is echt duidelijk, eenvoudig. Nee, helemaal niet. En toen kwam het moment dat ik leerde rechtsnijden en toen kwam ik terug in eenvoudigheid. Het was net twee keer. De eerste keer dan ben je helemaal zo, hè? Je zweeft helemaal. Halleluja, prijs de Heer. En je komt tot geloof en met het rechtsnijden, dus dan kom je weer een soort moment weer tot geloof. En dan is het weer in die eenvoudigheid, dat je teruggekomen bent en waar je ook hoort te zijn. Wat zei ik nou? Colossenzen. Ja, Colossenzen. Kijk. Vers 6. Colossenzen 2 vers 6. Gelijk ga je dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Zie je het? Dus daar begint het mee. Je neemt hem aan en dan moet je ook in hem wandelen zo. Nou, dat doe je. Je komt tot geloof. En dan is de volgende vraag. Nu wil ik ook voor hem gaan leven en wandelen in hem. En dan, hoe gaat het dan? Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Ja, dat zoek ik. Ik wil bevestigd in het geloof zijn. Gelijkerwijs gij geleerd zijt. Overvloedig zijn in hetzelfde met dankzegging. De Colossenzen waren daar inmiddels in geleerd door Epaphras. Maar dan kom ik en jullie, je bent net op geloof. En dan ga je zoeken, ik wil geleerd worden. Ik wil bevestigd worden in het geloof. Het geloof. En dan komt het. Zij werden gelijk geleerd door Epaphras in Christus naar de openbaring der verborgenheid. En dan werden ze dus bevestigd. En zo hoort het. Zo hoort het lichaam van Christus te functioneren. Ja? Maar we zien in vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Nou, en op die weg zat ik ook. Ja? Tot ik hoorde over rechtsnijden. En toen kwam ik weer bij Paulus uit. En toen wist ik, ik ben volmaakt en ik blijf volmaakt. En, hoe heet dat? Ik was vervoerd door de filosofie. Wat is filosofie? Wijsheid van de wereld. Wijsheid van mensen. En ijdele verleiding naar de overleveringen der mensen. En niet naar Christus. Nou mensen. Dus ik dank de Heere dat we in die eenvoudigheid zitten. En dat is natuurlijk in de ogen van de wereld is dat niet eenvoudig. Ik wil nog even naar 2 Timotheus 4 met jullie. 2 Timotheus 4 vers 3. Kijk. En dan zie je, dus je begint nogmaals even over de eenvoudigheid. Je begint eenvoudig en die oprechtigheid, je neemt het aan, simpel. De zonden zijn vergeven, dan zei je gelijk ja. Had ik nog niks gelezen. Later begreep ik pas ook heel duidelijk over het kruis, ja, van de liefde aan het kruis heeft hij bewezen. Hij is voor mij persoonlijk. Ik geloof dat hij voor mij gestorven was. Maar toen besefte ik pas hoe groot die liefde was. Dat kwam later pas. En dan zie je ook in vers 2 Timotheus 4 vers 3. Er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig of kietelachtig, zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf aan leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Hier zie je het staan. Ja? Mensen gaan zelf, want het irriteert, men wil het niet altijd, want wat is de boodschap? Jij hoeft niks te doen. Christus heeft alles voor jou gedaan. Je hoeft ook niet gedoopt te worden. Klaar. En als je net op geloof komt, weet je dat. Hij heeft alles voor mij gedaan. Waardoor ben ik toen opeens gaan denken, hé, ik moet gedoopt worden. Of waarom dacht ik, ik moet vergeving vragen. Toen ik tot geloof kwam, wist ik gewoon, mijn zonden zijn vergeven. Ik was hartstikke blij. Ik ga naar de hemel. En later was het, ja, ik moet wel vergeving vragen, want God is boos op me. Ja, mijn zonde moet vergeven zijn. En ik moet me laten dopen. Waar komt dat vandaan? Omdat ik ging naar leerlingen, ja, die mij dat vertelden. Dat is niet, dat was de gezonde leer. En dat is met Paulus al begonnen. Dat dus men die gezonde leer verlaten heeft. En dan zie je, en niet iedereen wil het horen van, je hoeft niks meer te doen. God heeft alles voor jou gedaan. Dat wil niet iedereen. Dus wat doen we? Dan ergert dat. Want God krijgt echt alle eer. En ik ben gewoon helemaal nergens. En dan zie je, ja, ik wil gekieteld worden in mijn. Ik wil gewoon een prettige boodschap horen die ik gewoon graag wil horen. Maar hoe dat zit in de mens, in zijn systeem, dat weet ik ook niet. Waarom de een dan wel, de ander niet. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over dat jij maakt die keus. Dus jij bent ook voor de rechtstoel van Christus gewoon verantwoordelijk. Je kan niet zeggen, ja, maar die zei dat of die zei dat. Nee. Ketelachtig zijn er wel gehoor, zullen zij zichzelf en leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot falen. Sorry, ik zeg het niet, hè? Zegt de Bijbel. En daar heb ik dus ook in gezeten. En dan ben je dus in faam, dan ben je dus met mooie verhalen. Ik ben niet meer in de eenvoudigheid van Christus. Dus gaan we terug. Dus ja, zo begin je. Ja? Maar Paulus zegt, nee, ja, ik verkondig en ik blijf in eenvoudigheid. En in oprechtheid, God, mijn geweten getuigt mij daarin. Ik voel me ook niet schuldig, want ik heb een onergelijk geweten. Ja? Want, waarom moet hij dat zeggen? Omdat die Corinthiërs, die beschuldigen hem daarvan. Ze beschuldigen hem dat hij zich niet aan de afspraak houdt. Zie je later ook. Ja, hij zegt dat en dat, maar hij doet het niet. Hij zou komen, nou waar is hij nou? Hij is niet gekomen. Er zijn mensen die zijn tegen hem en die willen hem. Die hebben altijd een stok nodig om de hond te kunnen slaan. Dat hebben wij ook al meegemaakt, ja. Dat kan iets broeien, iemand die wil graag ouderling worden in de gemeente. Maar hij is gewoon niet geschikt. Dus dan wordt hij het niet. Want Paulus zegt, leg niemand haastiglijk de handen op. Iemand kan dat wel heel graag willen, maar als jij nou niet geschikt bent, niet bekwaam bent om te leren in de gemeente, dan moet je dat ook niet willen begeren. En als een oudste dat of ander dat niet zien in jou, dan moet je dat ook. Maar als je dat maar blijft, en dan kan het op een gegeven moment gaan broeien en broeien. En dan komt op een gegeven moment later iemand die ken je helemaal niet, die komt ook de gemeente binnenwandelen. En die wordt op een gegeven moment, die is echt vurig van geest en die kan hartstikke goed leren. En die wordt ouderling. Ja, zo zitten mensen in elkaar, hè. En als je dan niet geestelijk bent, maar vleeselijk, dan opeens, dan denk je, ik word jaloers en dit en dat. En dan was de bom een keertje. En dan is het, hoeft maar één, dat heb ik ook meegemaakt. En toen was één aanleiding en het was gelijk, boom. En dat was voor hem de reden, ik ben weg. Zonder te zeggen waardoor het echt de reden was natuurlijk. Hè? Maar toen werd het persoonlijk, ja, maar jij dit en dat en dit gebeurde. En weg was die. Kan zomaar gebeuren. En de Corinthiërs, dat waren ook zoveel mensen. Ja, die wilden Paulus gewoon niet. En die zocht ook een reden, ja. Nou, in vers 13, want hij zegt dus, ik ben in de genade Gods in de wereld verkeerd en het allermeest bij u lieden. Zeker. Het was geen makkelijke gemeente, ja. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Ja, de Corinthiërs, hij schrijft echt geen andere dingen dan ze kennen of weten hoor, of erkennen. Want de Corinthiërs zijn wel de vrucht van Paulus' arbeid. We blijven in Corinthe, maar dan 1 Corinthe, kijk 1 Corinthe 4. Daarom ben ik blij dat we gewoon met 2 Corinthe door zijn gegaan. Het is natuurlijk dezelfde gemeente en hij verwijst hier ook naar toen, in 1 Corinthe 4, dan zegt hij, vers 16 zegt hij, zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heer. Dat zegt hij van Timotheus. Welke u zal indachtig maken, mijn wegen die in Christus zijn, gelijk ik alom in alle gemeenten leer. Doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot uw lieden niet komen zou. Timotheus heeft hij naar hun gezonden, hoor, om bekend te maken wat Paulus ook buiten hun nog aan alle gemeenten aan het leren is. Wat hij hun leert. Dus ze zijn bekend met wat Paulus leert. Ja? En hij schrijft deze brief, 1 Korinthe. En wat zegt hij in vers 15? Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zie je het? En zo zijn ze begonnen. Paulus is bij hun gekomen en door hem zijn zij kinderen van God geworden. Is hij hun geestelijk vader? Doe nou niet alsof je nou, ik bedoel, dat zijn ze dus als het ware helemaal vergeten, ja? Het mens kan gauw dingen vergeten. Daarom zei ik net al, ik dank nog steeds de Heer. Ik heb het ook in mijn getuigenis op de site genoemd van, ja, ik dank nog steeds de Heer voor die dag dat die mensen in mijn leven gekomen zijn, ja? Dat die mij dit verteld hebben. De een om mij dat ik gered moest worden, en de ander dat ik recht ging snijden. Dat is voor mij nog steeds. En wat er ook gebeurt, als ik ze nooit meer. Nou, die ene broeder die mij toch geloof had, die zie ik eigenlijk ook nooit meer. Ik heb hem ook daarna verteld over, zoals Dof het aan mij verteld heeft, heb ik ook hem. Toen ik dit leerde, heb ik hem gebeld. Ja, het was degene die mij tot de Heer heeft gebracht. En ik denk, nou, ik ga het hem ook vertellen. Vol enthousiasme. Tot diep in de nacht, maar. Nee, dus hij dankt de Heer niet op de dag dat ik in zijn leven ben gekomen om hem dat te vertellen, ja. Dus oké, maar ik nog steeds wel, ja. Jullie begrijpen wat ik bedoel. En het is met de Korintiërs exact hetzelfde. Ja, ze zeggen, nou ja, die Paulus die moeten we niet meer. Maar door hem zijn ze wel, door zijn bediening en door zijn inzet en wat hij allemaal heeft doorstaan, dat hij trouw bleef aan de Heer, zijn ze wel gered. En dat vergeten ze dus zomaar. En dan zie je, dan vallen ze in het vlees. En als een gelovige in het vlees, jongens of broeders en zusters, die doen soms dingen die doen ongelovigen nog niet eens. Dat is onvoorstelbaar. En dat zie je ook met fetus gewoon in de wereld. Familiefetus. Nou, als je weet wat die elkaar aan kunnen doen, dat is echt verschrikkelijk, ja. Terwijl het familie van elkaar is. Dat is vaak nog erger. Nou, de broeders en zussen in de gemeente zijn ook familie van elkaar. En die kunnen ook dingen doen waarvan je zegt, hé, dat doen de heidenen op, de ongelovigen doen niet eens. En dan vergeten ze gewoon, dan zijn ze in het vlees. Dus Paulus zegt, hé, heb ik jullie, laten we even door naar Galaten 3. Galaten 3, vers 3. Wat zegt hij daar? Hetzelfde verhaal. Hij is bij hun geweest, ja? In vers 1 zegt hij, o gij uitzinnige uit Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? Terwijlke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. Dat heeft hij aan hun verteld. Hij is bij hun gekomen. En ze waren blij. Want later zegt hij ook, jullie zouden zelfs jullie je ogen hebben gegeven aan mij. Want slechte ogen. Zo hielden ze van hem. Zo blij waren ze met Paulus dat hij hun dat evangelie had gebracht. En dan zegt hij in vers 3, zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook vergeefs. Zie je, je begint met de geest, dat is die eenvoudigheid weer, in Christus. Maar nu zijn ze aan de wet overgegaan, en dan gaan ze het afmaken in het vlees, terwijl het allemaal heel mooi lijkt. En ze zijn Paulus gewoon vergeten. Of ze zeggen, nou die Paulus, het wordt zo'n mooie verhalen. Maar ja, nu komt iemand met de prediking van, nou jij had het net ook over, een bijbelstudie. En nou, dat klinkt op zich, als je niet beter weet, klinkt het allemaal prima. Ja, het is allemaal bijbels, want als je een tekst leest, heb je altijd gelijk. Als je hem alleen leest, ja. Maar als je dan gaat uitleggen, dan weet ik het niet. Maar dan klinkt het op zich. En ja, dat is met de gelaten dus. Die zijn dus naar een ander evangelie overgegaan, zegt hij in gelaten 1. En ze hebben Paulus verlaten. Dus Paulus is opeens, ja. Wie is Paulus? Wie is dat? Ja, die is ook een keer hier geweest. Een keer over evangelie van genade verteld. Maar ja, dat was wel mooi. Maar ja, het was niet helemaal. Niet helemaal hoor. Want de wet, daar kan je toch niet zeggen van. En dan gaat het bla 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 bla. En opeens is het van. Hij verkondigt tegen de wet. Dat deed de Joden ook, hè? Hij zegt dingen die tegen de wet ingaan. Want dan zegt, dat wordt natuurlijk hier ook mee gezegd. Ja, kun je dus, kan je maar zondigen. Dan kan je maar raak leven. Zonden zijn vergeven? Ja, allemaal, tot de dood, ja. Dus dan kan je gewoon maar doen en laten wat je wilt. Nou, dat zeg ik toch niet? Nee, als bij mij door alcoholproblemen mijn leven weggehaald wordt. Ja, en krijg je dan een nieuwe terug eigenlijk? Hoe zit dat? Nou, maar je kan hem wel kwijt, hè? Maar als je dan naar het ziekenhuis komt, ga je dan weer zuipen? Dan zegt iedereen, nee, natuurlijk niet, dat ga je toch niet doen? Ja, nou, dat is met dit ook zo. Ik bedoel, je bent van je zonde gered. Normaal gesproken ga je natuurlijk niet in zonde leven. Dat staat toch gek, daar ben je net van gered. Dus dat leren wij ook natuurlijk. Maar ja, of iedereen het doet, is nog een tweede. Maar ja, goed, mensen denken dat. Ja, en dan zeggen ze, hé, kan je maar aan zondig? Nee, dat zeggen wij niet. Maar het kan wel, ja. Ja. Dus, oké, we gaan terug naar 2 Korinthe. Dus Paulus zegt, ja, ik hoop, in vers 13, ik schrijf jullie geen andere dingen dan die gij kent. Of ook erkent. Jullie hebben het geloofd. Ik ben bij jullie geweest. Ik ben 1,5 jaar daar geweest. Een enorme bediening. Ik heb nog voor de rechtstoel van Gallio, die heeft ons nog vrijgesproken, waardoor de gemeente nu, zoals ik het zie, van de Joden verder geen last meer hebben daar. Want ze waren naast de synagoge, maar ze waren natuurlijk de gemeente die bij elkaar kwam. Die had natuurlijk wel de overheden nu achter zich staan. Want de Joden kregen geen gelijk. Je ziet ook, later kan Apollos gewoon gaan prediken tegen de Joden en hij wordt niet vervolgd. Nou, dus hij zegt, jullie hebben het ook erkend. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Ja, inderdaad, ik hoop dat jullie wel mij blijven volgen en blijven erkennen zoals jullie toen hebben gedaan. En mij 100% erkenden als mijn apostel, dat jullie het ook blijven erkennen. Dus ja, dat is bijzonder. Als je dat leest, denk je, ja, nou, als ik in de Korinthe ken, denk ik, nou, ik weet het niet hoor. Paulus zegt later ook, allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten. Maar dat is wel Azië. Hey, Azië, daar ligt Efeze. Wat een geweldige gemeente, hè, toch? Toch zegt hij in Azië, hè, gaan ze me ook allemaal verlaten. Maar Korinthe ligt niet in Azië, ligt in Griekenland. Dus ja. Wie weet dat ze zei, de tweede brief zie je ook dingen, daar zitten we nu in, dat de mensen zich hebben bekeerd. Dus ja, wie weet hebben ze hem ook wel toch tot het einde erkend. Ja, nu, 1 Korinthe is nou natuurlijk, die stad bestaat nog wel, hè, Korinthe, ja. Ja. Maar goed, of daar nog een genadegemeente zit, dat weet ik niet. Ja, 2000 jaar later, kan je ook niet of hij hier over 2000 jaar, ja, als de Heer misschien gekomen is, ja. Dus, maar hij zegt wel, ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult, ja? Omdat Paulus weet ook, de strijd is zwaar. En ik hoop dat jullie ook daarin zullen blijven. Gelijkerwijs, gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn. Gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. Wij uw roem. Hé, gaan we nou toch in mensen roemen? Jullie hebben ten dele ons erkend. Zie het, ten dele. Dus het is een gedeelte wat Paulus 100%... ze hebben hem natuurlijk allemaal eerst wel erkend, maar ook in zijn blijven erkennen. Maar een gedeelte, dat weten we uit de 1 Korinthebrief, dat zij, een heleboel, zijn niet meer achter Paulus. Ik Paulus, ik Kefas, ik de Heer Jezus. Verdeeldheid. Maar er is een groep die hem wel blijven erkennen. En dat wij uw roem zijn. Maar wij gaan toch niet in Paulus roemen? Paulus is mijn apostel. Ja, Paulus, jullie, met jou, Paulus is jullie God. Nee. Maar ik roem wel in Paulus. Ja, zeer zeker. Namelijk in de bediening, in wat hij verkondigd heeft. Dus Paulus, ja inderdaad, ik kan ook zeggen, jij bent mijn roem. Maar ik roem in Christus toch? Ja, ik heb vrede met God, Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof, hebben vrede met God. Wat zegt hij nou weer? En hebben vrede met God. En dan, ik denk, ik citeer het uit mijn hoofd. Ik ga even gauw kijken, Romeinen 5 vers 1. Onze roem. Nee, het was vers 2, ja. Door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En wie is dat? Christus is de hoop der heerlijkheid Gods. Dus wij roemen natuurlijk in Christus. Paulus zegt toch, ik zal alleen maar roemen in het kruis. Alleen maar in Christus zal ik roemen. Dus natuurlijk, mijn roem is alleen in Hem. Maar dat doen wij. Hoe roemen wij nu in Christus? Als ik hem nu roem, heb ik dat geleerd van Paulus. Ja? Dus daarom roem ik in Paulus. Want door hem, wat hij heeft opgeschreven, weet ik nu wat Christus aan het kruis voor mij gedaan heeft. Het kruis is voor mij zoveel mijlen groter geworden. Ik heb inzicht gekregen in mijn hemelse positie. Gerechtvaardigheid, de verzoening, alles. En hoe Satan nu werkt en dat ik boven hem gezet ben. Dat weet ik nu allemaal. Dus ja, ik doe met de Korintiërs, is Paulus ook mijn roem, ja. Zal ik zeker, ja. Dus waar roem ik dan niet in? Daar roem ik niet in Mozes en niet in Petrus. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat Mozes niet goed was. Ja, en Petrus zeer zeker. Maar voor de wegen die zij toen verkondigden van de Heere. En dan, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. Dus wat doet Paulus? Hij zegt ja. En dan stop ik nu ook. Oké. Ik hoop dat ik jullie roem mag zijn. Ik hoor het ook te zijn. Want ik hoor ook van jullie geprezen te zijn. Die tekst wil ik even opzoeken. Die staat in 12 vers 11. In hetzelfde Bijbelboek. Kijk maar, dan zegt hij 12 vers 11. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt. Hij was gewoon gedwongen om die dingen te gaan noemen. Ja? Om te laten zien dat hij een apostel is. En wat hij allemaal heeft doorstaan daarvoor. Want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. Ja, qua persoon, nee, sorry, ben ik echt niet meer. Ik ben gewoon niks. Ik heb de gemeente vervolgd. Maar, ik ben qua apostelschap ben ik in geen ding minder als zij. Ik ben net zo'n apostel als zij, hoor. Alleen, ik ben nu de apostel van de heidenen in de bedenkende genade. Dat is het grote verschil. Nou, dus hij hoorde wel door hun geprezen te zijn. En dat bedoelt hij natuurlijk vooral over dat ze hem erkennen als hun apostel. En dat is, geldt voor ons ook voor vandaag. Dus ik wil hier ook eindigen. We zijn dus gekomen tot en met vers 3. En dan zegt Paulus, vers 14. Gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En dat spreekt over de toekomst. Als Paulus, ja, die is nu bij de Heer natuurlijk. Ja. En eenmaal komt de dag van Christus. En die bestaat uit verschillende elementen. Maar waar hij hierover spreekt is in de toekomst de rechterstoel van Christus. Ja, daar komen allemaal, de Heer zal ons komen halen. En dan komen we allemaal voor de rechterstoel van Christus. En voor Paulus is de roem dat hij het evangelie heeft mogen brengen naar de Korintiërs. En dat mensen daar tot geloof zijn gekomen. De Heer hebben leren kennen. En dat hij getrouw is aan het evangelie. Ook mensen die tegenstaan, dat hij door is gegaan. En in liefde voor hun is blijven staan voor deze waarheid om hun dat te leren. Zodat hij zo meteen voor de rechtstoel van Christus, ja, dan zijn de Korintiërs hun zijn roem. Ja? Want hij heeft gearbeid als een apostel en dat is de vrucht ervan. En daar kan hij zich in verblijden. Goed, Vader, we u danken voor deze dag. We danken u voor deze blijde boodschap, Vader, dat we hierdoor gesterkt mogen worden. En ook het voorbeeld van Paulus zullen navolgen, Vader, om in vrijmoedigheid de evangelie te verkondigen. Soms ook willen mensen niet, of soms denken we ja, dat ze het niet, misschien niet willen, maar vaak als we toch de stap in het geloof nemen, kunnen we vaak toch uw evangelie toch vaak toch aan de mensen verkondigen. En, want ze hebben het allemaal nodig, Vader. En achter elk mens zit een verhaal, waardoor ze zich soms gedragen, ongelovig ook, kunnen een hele slechte jeugd of wat dan ook meegemaakt hebben, waardoor ze zijn geworden zoals ze zijn. En de liefde van u kan het doorbreken. En wij hebben die boodschap, Vader. En ook alle leden van het lichaam van Christus, Vader, die weten dat ze gered zijn. Ook al zijn ze niet mensen die het woord recht snijden, ze weten wel dat Christus voor hun zonden is gestorven en opgestaan. En dat ook via hun monden de mensen dit evangelie mogen horen. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam als Heer en Heiland. Amen.